fijn dat jullie er allemaal zijn. Vaak in juni wordt het al ietsje stiller en rustiger, omdat de mensen die niet gebonden zijn aan de zomervakantie, veel zijn er ook al op vakantie. Maar het is zo fijn om er nog steeds zoveel van jullie te zien vandaag. Yes, ik heb een spiegel meegenomen. Dat is niet omdat ik opeens nog ijdeler ben geworden dan ik al was. Maar dat is omdat we vandaag in de spiegel gaan kijken. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik voor de spiegel sta, 's ochtends en het licht is niet te fel, niet in TL-licht. Nou, soms denk ik, 48 jaar, best oké. En dan loop ik weer weg. Maar meestal als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, ik heb nog tandpasta op mijn wang. Of mijn haar staat ineens recht overeind. Ik ben nogal een chaot. Dus meestal is het goed dat ik even in de spiegel kijk. En dan zou het raar zijn als ik in de spiegel zou kijken en ik zou denken, dit zit echt niet goed. En ik zou weglopen en ik zou het weer vergeten. Dat zou jammer zijn. En Jezus zegt in de Bijbel, als je het woord van God hoort, is het alsof je in de spiegel kijkt. En dan is het de bedoeling dat je in de spiegel kijkt en dat het ook iets verandert van binnen, dat je dat onthoudt. Iets anders in de spiegel. Ik kijk liefst zo naar jullie. Ik ga niet in de spiegel kijken om jullie te zien. Dat zou een beetje raar zijn. Nee, in de spiegel kijk je echt voor jezelf. En dat is wat we vandaag gaan doen. Ik voor mezelf, jullie voor jezelf. We gaan vandaag in de spiegel kijken. We gaan een gedeelte lezen uit Matteüs. En al een paar keer eerder heb ik met jullie gehad over Matteüs. Ook al eerder hebben we gelijkenissen behandeld. Ik weet niet of jullie er waren, maar de gelijkenis van het zaaien, de wachtende boer bijvoorbeeld. Dit seizoen kwam ik op een of andere manier steeds weer bij Matteüs uit als ik ging spreken. En dat terwijl ik Matteüs helemaal niet zo'n makkelijk bijbelboek vind. Sterker nog, ik vind het best wel scherpe taal. En dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Maar ik heb ook meer geleerd over de achtergrond van Matteüs. Matteüs is geschreven aan de Joden. En het is geschreven in een tijd dat de verhoudingen ontzettend op scherp stonden. Jezus is gekomen en er komt steeds meer een clash tussen de geestelijke leiders van die tijd en Jezus en zijn volgelingen. En het wordt zo erg dat de geestelijke leiders, moet je voorstellen, waar iedereen tegenop keek, die andere mensen leerden over de wet van God, dat die zelfs van plan waren om Jezus te doden. In die spanning is Matteüs geschreven en ook dit verhaal. En ik dacht de laatste keer van het seizoen, ga ik toch nog een keer uit Matteüs spreken. En we gaan het hebben over een gelijkenis. Matteüs 21. Heel kort nog even de context wat hiervoor gebeurt, is dat de farizeeën en de schriftgeleerden aan Jezus vragen, uit welke bevoegdheid doet u dit eigenlijk allemaal? Dus ze stellen hem een hele kritische vraag, waarmee ze laten zien, wij vertrouwen er niks van. Ik geloof niet dat dit uit God komt. Dit zal wel, alles wat u doet en zegt, zal wel bij Satan vandaan komen. En dan vertelt Jezus dit verhaal aan hen en aan alle toehoorders. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een, jongen, je zou ook kunnen vertalen met kind, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De jongste zoon antwoordde, dat staat er niet, in mijn hoofd is het altijd de jongste zoon, sorry. niet om mensen die de jongste zijn, maar dit heeft best wel linken met de gelijkenis van de verloren zoon. En daar is het de jongste zoon die eerst nee zegt. De zoon antwoordde, ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander, dus tegen de andere zoon, zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde, ja vader. In de oorspronkelijke taal staat er zelfs, ja heer, met heel veel respect, maar ging niet. En dan komt de spiegel. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, de eerste. Daarop zei Jezus, ik verzeker u, de tollenaars
en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u. Want Johannes bewandelde de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd. Een scherpe gelijkenis. En ook zeker in die tijd. Een vader heeft een wijngaard. Een heel normaal beeld. Zeker in Israël waar veel wijngaarden zijn. Een vader heeft een wijngaard. En hij zegt tegen een van zijn zoons, ik noem het toch maar even de jongste zoon. Kind, ga in mijn wijngaard. En die zoon zegt gewoon domweg nee. En dat is voor ons al brutaal. Maar in die tijd is dat helemaal vreselijk, respectloos, ongehoord. En uiteindelijk gaat hij toch. De oudste zoon krijgt dezelfde vraag. Ga, kind, ga in mijn wijngaard. En die zegt ja. Ja, heer. Uit alles toont respect. En toch gaat hij niet. En als je in eerste plaats dit verhaal aan de buitenkant, het eerste stukje zou horen, dan zou je gelijk al je conclusie hebben. Oh jongens, zie wel, die zoon is goed gelukt, goed opgevoed. Die heeft tenminste respect voor zijn vader. En die andere zoon, nou typisch zo'n jongste, verwend. Die rijdt straks op zijn fatbike door de straat. Vreselijk. Dat is hoe wij kijken. En we hebben gelijk onze mening klaar. En dat was in de tijd van Jezus niet anders. Het was volstrekt duidelijk. De fariseeën en de schriftgeleerden waren de geestelijke mensen van die tijd. Daar twijfelde niemand aan. Zij wisten hoe het moest. Zij kenden God. Zij deden de wil van God. Tot in de puntjes. Perfect. En die andere mensen, ja oké, ze luisteren nu naar Jezus. Ze zijn misschien tot inzicht gekomen. Maar kom op, kijk naar hun leven. Ze hebben anderen bedrogen. Ze hebben seks op de verkeerde manier gebruikt. Dat is ook duidelijk. Die doen niet de wil van God. En Jezus keert hier alles om. En dat is een enorme spiegel voor in die tijd. Ik denk echt de stilte toen Jezus vroeg, en wie heeft de wil van de Vader gedaan? Dat moet een hele gespannen stilte zijn geweest. Toen ze zeiden, ja, toch uiteindelijk de eerste zoon. Wat een spiegel. Wat een spiegel. En vandaag gaan wij voor onszelf in deze spiegel kijken. Eerst even wat uitleg over ga in mijn wijngaard. Want een gelijkenis betekent iets. Zoals we zeggen, de vader, daar kun je God in zien. En zijn kinderen, daar kun je ons in zien. Maar wat wordt er bedoeld met wijngaard? Nou, ik wil eerst even vertellen, een wijngaard was ontzettend veel werk. We lezen daarover bijvoorbeeld in Jesaja. Dan kun je een beetje lezen hoe dat ging. Het lied van de wijngaard. Vind ik ook zo mooi klinken, het lied van de wijngaard. Voor mijn geliefde wil ik zingen. Het lied van mijn lief. En zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard om een vruchtbare helling gelegen. Nou komt al het werk wat er in een wijngaard zit. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit, plantte een edele druivensoort, bouwde er een wachttoren, hakte er ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Hier zie je 1 hoeveel werk het is. Het is niet gelijk jippie, druiven, wijn, feest vieren. Nee, het is met je handen graven. De hellingen moeten platte delen op de hellingen komen. Het is stenen verwijderen, het is op je knieën. Het is bloed, zweet en tranen. Het is hard werken. En hier in het Oude Testament is de wijngaard het beeld van het volk Israël. Als je nog verder teruggaat, ik weet niet of jullie er waren toen die preek over Genesis, dat God ons de adem heeft gegeven. Ik denk er nog vaak aan. Daar wordt God als, ook eigenlijk als tuinier niet letterlijk als wijngaardenier, maar wel als tuinman voorgesteld. En hij bewerkte daar ook de grond en hij bewerkte zelfs ons in de aarde. En ik vond dat zo interessant, maar er waren in de tijd van de leerlingen van Jezus, in de tijd van de Bijbel, waren de hele oude geschriften die de Hof van Eden ook voorstelden als een wijngaard. Dus die zeiden de Hof van Eden was een wijngaard. En uit onderzoek is gebleken, men heeft een vermoeden waar de Hof van Eden heeft gelegen. En toen ze gingen kijken waar de oudste wijngaarden vandaan kwamen, was dat ook in dat gebied. Dus ja, ik weet het niet zeker, maar ik vond het gewoon een hele bijzondere gedachte. Dus daar wordt ook de Hof van Eden als een wijngaard voorgesteld. In ieder geval een tuin die God aanlegt en hij plaatst de mens daarin. Waarom? Wat is de opdracht van de mens? Dat gaan we ook lezen. In vers 8. De Heer God legde in het oosten in Eden een tuin aan. Mooi hè, mooi beeld. Hij legde een tuin aan met zijn eigen handen. En daarin plaatste hij de mens die hij gemaakt had. Nou komt het, waarom? De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Ik vind dat zo mooi. Ik denk heel vaak, een mens is gemaakt om vakantie te vieren. Herkenbaar? Dat denk ik altijd. Maar dat is niet waar. Een mens is gemaakt om te werken. En om vervolgens uit te rusten. Maar werken is waarvoor we zijn gemaakt. Want dit was voor de zondeval. En de mens wordt... Heb je hier de eerste opdracht van God? We hebben het even over de opdracht. Ga in mijn wijngaard. Ga. Doe het goede. Bewerk de aarde. Maak het mooier. Maak het vruchtbaar. Zorg er goed voor. Dat is de opdracht van God. Als we dan in het Nieuwe Testament gaan kijken, en ik ben nog steeds bij die opdracht ga. Jezus gebruikt wel vaak de wijngaard in gelijkenissen, maar hij spreekt ook heel veel over het koninkrijk van God. In het Nieuwe Testament gaat het eigenlijk over heel de aarde. Alle volken horen daarbij. En daar lezen we, en ook in het Nieuwe Testament lezen we een opdracht aan de mens. Dus in het Oude Testament, zorg goed voor de aarde, bewerk de aarde. In het Nieuwe Testament lezen we weer het ga, en dan gaat het over het koninkrijk van God. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, daar heb je het weer dus, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus wij mensen, we zijn hier niet voor niks. We hebben een opdracht meegekregen. En die opdracht van God klinkt al vanaf Genesis tot aan het eind. Heel de Bijbel door. Ga. Wanneer? Vandaag. Heden. Nu. Ga in mijn wijngaard. Ga in het koninkrijk. Ga. En als we dan vandaag in de spiegel kijken van dit Bijbelgedeelte en we horen de opdracht van God, waar herken jij je dan in? Herken jij dan in de jongste zoon die gewoon heel lang nee heeft gezegd? Nee, waarom? Ja, wie is God? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik luisteren? Misschien heb je heel lang nee gezegd. Er staat in dit gedeelte dat die ene zoon die nee zei tot inzicht kwam. Er staat niet dat hij enorm veel berouw had. Of het staat er heel eenvoudig. Hij kwam eigenlijk tot andere gedachten en hij ging toch. En er zitten hier heel veel mensen die heel lang nee hebben gezegd tegen God. Om wat voor reden dan ook. Maar ze zijn tot andere gedachten gekomen. En als je vandaag in de spiegel kijkt en je herkent je in die jongste zoon, weet je dat dat heel bemoedigend is? Want lees je dat die vader boos wordt? Lees je dat die vader zegt, ja, en dan kom jij nu pas aanzetten. En al die andere jaren dan, je hebt wel nee gezegd tegen mij, hè? Nee, dat lees je niet. En niet alleen hier, hoor. Denk weer aan het verhaal van de verloren zoon. Hoe staat de vader op de uitkijk? Met zijn armen wijd open. wat je ook hebt gedaan. Je bent zo welkom. Wat fijn dat je tot andere gedachten bent gekomen. Dat is één in de spiegel. Ik herken me daar niet in. Ik ben van jongs af aan al dat ik Jezus wil volgen. En nou mis ik in dit verhaal de zoon die ja zegt en ook gaat. Ja, toch? Want dan kon ik in de spiegel kijken en denken, ja, ik heb ja gezegd, ja, ik ben gegaan, mooi zo, perfect. En weer door. Maar het is een beetje jammer, die zoon staat er niet. Het is wel een zoon die ja zegt en hij gaat niet. En er staat helemaal niet waarom. Er staat niet dat hij tot andere gedachten kwam. Er staat niet dat hij boos was op de vader. Hij zei gewoon ja, maar het lag niet in zijn planning. En dit verhaal dwingt mij om in de spiegel te kijken. En dat heb ik ook voor mezelf weer gedaan in de voorbereiding van dit verhaal. En dat is best spannend. En dat doet veel met je. Want oké, ik heb ja gezegd tegen God. Misschien heb je belijdenis gedaan of heb je gedoopt, herken je daarin. En dan vraagt dit verhaal, heb je ja gezegd, doe je ook wat je hebt gezegd? En natuurlijk, we wijzen Jezus niet openbaar af, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. We houden van hem, we zingen over hem. Dus dat is niet helemaal hetzelfde, dat weet ik wel. Maar het kan ongemerkt wel net zo zijn als bij die zoon die ja zei en niet ging. Kan bij ons net zo goed. Je zegt ja, het gaat mij om uw koninkrijk. En ondertussen gaat het toch om je eigen koninkrijk. Ja, Heer, ik wil uw dromen nagaan. En ondertussen gaat het om je eigen dromen. Ik vind het belangrijk hoe u naar mij kijkt. En ondertussen ben je vooral bezig met hoe anderen naar je kijken. Ja, Vader, ik wil uw wil doen. Maar je doet toch je eigen wil. Kijk in de spiegel. Want in het koninkrijk van God werken, ja, wij willen heel graag die oogst. Wij willen heel graag dat wijntje drinken, toch? Maar daarvoor vraagt God aan ons kind, ga in mijn wijngaard. En dat is niet altijd fijn, dat voelt niet altijd goed. Dat is niet altijd leuk. Dat is soms met tranen. Dat is soms gekwetst worden. Dat is stenen verwijderen voordat je zelfs iets kan planten. Dat is onkruid wieden in de tuin van God. Dat is op je knieën. Dat is met je handen in de grond. Dat is soms afzien van jezelf. Dat is werken in het koninkrijk van God. En hebben wij dat ervoor over als we zo graag vruchten willen zien? Ook in de kerk, als we graag willen groeien. Als we graag van alles willen. Maar wat is dan de oproep aan ons? En misschien denk je, maar wat vraagt God dan van mij? Wat vraagt hij dan van mij om te doen? Want dat kan best wel vaag zijn. Ik denk dat het ook heel verschillend is. Het heeft te maken met de tijd waarin je zit, met je gaven en talenten. En soms is het ga. En dan voel je liefde in je hart voor bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep. Of soms is het ook, dat heb ik ook ervaren in mijn leven, dan wordt je gebied eigenlijk kleiner gemaakt. En dan is het ga in je eigen hart eerst stenen verwijderen. Ga in je huwelijk onkruid wieden. Ga misschien in je gezin. Die tijd is er ook. Ik kan dat niet voor jullie zeggen. Het is soms heel dichtbij. En soms is het juist ga verder weg. En hoe voel je dat? Nou, we hebben het pas gehad over de Heilige Geest. We hebben Pinksteren gevierd. Vorige week ging het over de Heilige Geest. En eigenlijk is het met ga in een wijngaard afgestemd zijn op de Heilige Geest. Want de Heilige Geest vertelt ons wat de wil van God is in ons leven. Ga, maar waar dan? Luisteren. En soms krijg je een duwtje. Door wat ik zei, liefde te voelen. Maar soms ook kun je heel erg boos maken om dingen, toch? Dat kan ook de Heilige Geest zijn. Dat je de onrecht zo diep van binnen voelt dat je denkt, daar wil ik iets aan doen. Of dat je zo'n pijn voelt voor wat er gebeurt bij je naaste, in je gezin. Het zijn allemaal duwtjes van de Heilige Geest. Ga. Ga. En zijn we daarop afgestemd? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind het lastig. Ook om op iemand af te stappen als je dat voelt. Of dat kan ook zo zijn, hè? Een bemoedigend woord te zeggen. Ga. Je kunnen heel veel belemmeringen zijn om niet te gaan. En weet je, vandaag is dat niet om te veroordelen. We kijken niet in de spiegel als het hopeloos is. Van het is goed of het is fout. Nee, we kijken in de spiegel. Maar waar gaat dit verhaal om? Dat je eerlijk bent. Dat is eigenlijk vooral het doel van dit verhaal. Want Jezus zegt dat heel vaak. En het komt ook in het Oude Testament vaak terug. God houdt niet van dubbelhartigheid. Ja zeggen, nee doen. Mooie woorden hebben, maar niks laten merken in je houding. Zeggen dat je God lief hebt, maar niet een ander lief hebben. Mooie woorden naar God toe spreken, lelijke woorden over een ander praten. Dat klopt niet met elkaar. En dat is waar dit over gaat. En als je nou in de spiegel kijkt en je vindt het confronterend, dan mag je gewoon eerlijk worden. En zeggen, Heer, ik wil eigenlijk zo graag gaan. Maar toch ook weer niet. Ik wil zo graag uw zoon en dochter zijn die de wil van de Vader doet in mijn leven. Maar ik ben ook gewoon ontzettend bang. Of boos. Of gekwetst. Want zo leuk is het niet als ik uw wil doe. Mensen doen me pijn. Ik ben er klaar mee. Dat mag. Daar weet hij raad mee. Dat mag. En dan zegt hij, kom hier, lieverd. Wat fijn dat je tot inzicht bent gekomen, dat je eerlijk bent. Want ik kan jou daarmee helpen. En weet je wat nou de grap is? Ik weet niet of jullie op opwekking waren. Heeft mij zo geraakt, die laatste preek van Henk Stoorvogel. Weet je, angst, zei hij, en dat herken ik dus in mijn eigen leven. Niet dat je een bang persoon bent, maar angst of angst voor verlies van controle of angst voor wat mensen zeggen kan van alles zijn. Maar angst kan echt een blokkade zijn om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest en om te gaan. Dat kan echt een blokkade zijn. En ik zelf dacht op een goede dag, ik ga therapie doen, altijd goed trouwens. Ik wil van die angst af. Ik ben zo vaak bang dat ik iets fout doe. Of dat ik hou niet van ruzie, ik hou niet van gedoe. Ik hou er gewoon niet van. Ik ren liefst weg. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga een paar fijne gesprekken doen bij een therapeut. Ik ga lekker zitten, we praten samen en tadaa, ik ben van die angst af. Zo werkt het dus niet. Ben ik achtergekomen, die gesprekken waren heel goed, dus dat kan ik iedereen aanraden. Maar zij zei tegen mij, nee, zo werkt het niet. Als jij daarvan af wil, moet je juist een stap naar voren doen. Moet je juist dat gaan doen. Ja, ik wou het niet horen, maar het is wel waar. En bij opwekking zei Henk Stoorvogel, dat vond ik zo'n mooie zin. Je verandert niet wat God voor jou doet. Want dat is wat we het liefst doen, zoals ik bij die therapeut zat. Heer, help me van mijn angst af. Hij verandert jou door wat je samen met hem doet. En dan krijg je soms net een plekje in die tuin van God, hè? Waar je met die angst geconfronteerd gaat worden. Zo werkt het, want als wij in de tuin van God gaan, dan is het belangrijk dat het niet om jou gaat, om jouw identiteit, om wat anderen over jou zeggen, over jouw dromen. Dat is belangrijk, wat je kunt geven aan een ander. Maar het mooie is, terwijl je dat doet, gaat het God wel om jou. Dat is zo mooi. En ondertussen is hij ook met jou bezig, want jij hoort ook in die tuin. En je wordt ook gesnoeid tot je vruchten meer vruchten gaat dragen. Hij is met jou bezig. En hij weet ook precies welke plek in de wijngaard, in de tuin van God, goed bij je past. En soms is het ver weg, soms is het dichtbij, soms is het wat meer, krijg je een zetje van kom op. En soms is het, je mag even wat drukker maken om dat kleine tuintje van je eigen hart. Maar het is afgestemd zijn op de Heilige Geest. Want hij weet wat goed voor jou is. En er kunnen ook andere belemmeringen zijn. Er kan van alles zijn. Maar vandaag is de eerlijke vraag. Als jij ja hebt gezegd tegen God. Ja, ik wil gaan. Ik wil meebouwen. Ik wil het goede doen. Dan is het de vraag.
Klopt jouw leven met de woorden die je hebt gezegd? Of is er ergens dubbelhartigheid? Laat je iets zien van wie Jezus is. Ga je steeds meer op hem lijken. Als je werkelijk in de tuin van God aan de slag gaat, dan merk je als het goed is dat je steeds liefdevoller wordt. Genadiger, geduldiger. Dat is vrucht van werken in het Koninkrijk van God. En niet dat het steeds meer om jezelf gaat draaien. Dat is wat God van ons vraagt. En Jezus zegt, vlak voordat hij naar de hemel gaat, luister, ga op weg. Vertel over mij, deel het goede nieuws. In wat je doet, in wat je zegt, het moet kloppen zijn kloppend zijn, maar laat iets zien van mijn liefde. Van mijn trouw, van mijn genade, van mijn mildheid, van mijn geduld, van mijn vergeving. Ga. En hij zegt, want ik ben bij je alle dagen. Je hoeft het niet alleen te doen. Alle dagen. Want weet je, er is een derde zoon. Er is wel een derde zoon. Hij staat niet hierin, maar er is een derde zoon. En dat is Jezus. Hij zei ja toen God de Vader hem vroeg. Mijn kind, wil je mijn wijngaard gaan? En Jezus zei ja, ik ga. En hij ging. Hij zei ja, hij deed ja. Alles gaf hij, alles, zelfs zijn eigen leven. En wij mogen ons daaraan spiegelen. Ik weet het met vallen en opstaan. Ik ken het in mijn eigen hart. Ik heb ook soms ja gezegd en nee gedaan en heel vaak zelfs. Maar door ons te spiegelen aan hem, mogen we steeds meer en meer op hem gaan lijken. Ja zeggen, ja doen. Genieten van zijn liefde uitdelen. Genieten van zijn vergeving, mensen om ons heen vergeven. En het kost je wat. Het kost je wat. Het is niet makkelijk. Maar het vervult je meer en meer met Jezus, met de Heilige Geest. Totdat hij komt. Totdat hij terugkomt. En dat vind ik zo'n bijzonder iets. Waar we ook weer terug zien komen wat Jezus verlangen is voor ons. Wat wij doen in de wereld. En de band mag vast naar voren komen. Totdat hij terugkomt. Wat? En dan zegt hij tegen ons, kom in. Kom binnen, mijn gezegende van de Vader. En beërf het koninkrijk. Nu mogen we verantwoordelijk zijn voor een klein stukje. Maar straks mogen we ontvangen heel het koninkrijk. Heel de wijngaard. Heel de tuin van God. En genieten van de vruchten. Hij zegt, kom in. Gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk. Daar mogen we naar uitzien. Dat is zijn liefdevolle stem. Dat belooft hij ons. Maar waarom dan? Waarom? Omdat we de juiste mening hebben gehad? Ik vind dat het zo vaak daar onder christenen over gaat. Ik vind dat soms echt moeilijk. De juiste mening, de juiste politieke voorkeur. Ben je voor of tegen dit? Hoe denk je daarover? Ik zeg niet dat je erover mag praten. Maar is dat christen zijn? Waar we voor of tegen zijn, wat we vinden van dit of dat. Als Jezus terugkomt, gaat het daar niet over. Kom in, gezegende van mijn Vader. Beërf heel het koninkrijk, heel de wijngaard. Waarom? Waarom? Want ik had honger. En u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst. En u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt. En u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest. En u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En u bent bij mij gekomen. Dat is het verlangen van Jezus. En als je vandaag in de spiegel hebt gekeken. Of nu. Best confronterend vandaag, vind ik tenminste, als ik naar mijn eigen hart en leven kijk. Wat is wat je dan hebt gezien in de spiegel? Waar denk je van, oké, daar wringt het nog wat. Daar ben ik niet helemaal eerlijk geweest.
Daar voel ik een blokkade. Waarin ik mijn eigen wil boven de wil van God heb gesteld. Kijk in de spiegel van je leven. Waar voel ik het duwtje van de geest? En wat houdt mij tegen? Om te zeggen, ja Heer, ik ga. Niet een beetje, niet af en toe, maar helemaal. Ik wil vandaag, hebben we 2 weken geleden met Pinkster ook gedaan, met kleine groep. Maar ik heb heel erg verlangen in mijn hart. We hebben zo de Heilige Geest nodig om te gaan. En ik wil vandaag aan jullie vragen, wij met elkaar, als je herkent in de jongste zoon en je bent van gedachten veranderd. Je denkt, ik heb nee gezegd, maar ik wil nu echt gaan. Kom dan straks naar voren, dan gaan we voor jou bidden om vervulling van de Heilige Geest. En als je zegt, nou, ik heb eigenlijk heel mijn leven ja gezegd. Maar ik heb in de spiegel gekeken en er zijn best nog wel wat dingen waar ik nee heb gedaan. Ik wil opnieuw zo graag ja zeggen tegen God en ook ja doen. Ik wil gaan waar Hij me stuurt. Ik wil luisteren naar de Heilige Geest. Kom dan ook naar voren. En als je voor anderen wil bidden, ook vraag ik het ministry. Laten we met elkaar bidden. We hebben elkaar zo hard nodig, merk ik, om in het Koninkrijk van God te staan en te blijven staan. Laten we met elkaar bidden om vervulling van de Heilige Geest. Ik wil deze even aan de kant doen. Ja, kom maar naar voren als je gebed wil. Dan gaan we hier met elkaar bidden. Of misschien naar je buurman of buurvrouw, maar kom gerust naar voren. Om te bidden om vervulling van de Heilige Geest. Het is mooi om met elkaar te doen. We kunnen gaan staan, we kunnen het ook vragen aan elkaar. Of aan je buurman of buurvrouw.